Broeders, zusters, goedemorgen. Zou u weer willen opzoeken Hebreeën hoofdstuk 7. We hebben daar al een paar keer eerder uitgesproken. Het verhaal van Abraham en Melchizedek, de vergelijking daarin, hebben we besproken. Vorige keer hebben we even een uitstapje gemaakt vanwege Hemelvaartsdag. En nu pakken we de draad bij Hebreeën 7 weer op. En we lezen vanmorgen vanaf vers 11 tot en met 19. Hebreeën 7 vanaf vers 11. Had het Levitische priesterschap, dat de basis vormde voor de wet die het volk ontving, de volmaaktheid gebracht, dan was het niet meer nodig geweest te zeggen dat er een andere priester zou worden aangesteld. Een priester zoals Melchizedek en niet zoals Aaron. Maar wanneer het priesterschap verandert, verandert onherroepelijk ook de wet. Welnu, degene over wie dit alles wordt gezegd, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich in dienst van het altaar gesteld heeft. Het is immers bij iedereen bekend dat onze Heer is voortgekomen uit Juda, en deze stam is door Mozes nooit met priesters in verband gebracht. Nog duidelijker wordt het nu deze nieuwe priester, het evenbeeld van Melchizedek, geen priester geworden is op grond van de in de wet vereiste menselijke afstamming, maar door de kracht van zijn onvergankelijk leven. Over hem wordt immers verklaard: jij bent priester voor eeuwig, zoals Melchizedek. Het eerder gegeven gebod wordt ongeldig verklaard, omdat het te beperkt is en niet voldoet. De wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid gebracht. Maar de hoop op iets beters treedt ervoor in de plaats, waardoor wij God dichter kunnen naderen. Tot zover. De Hebreeën schrijver gaat verder met het beschrijven van dat prachtige, nieuwe, hemelse priesterschap van Jezus Christus. De grondslag daarvan heeft hij besproken aan de hand van het verhaal van Abraham en Melchizedek en die prachtige profetie van David in Psalm 110. En in deze verzen vergelijkt hij dat nieuwe priesterschap in de hemel met het voor zijn lezers zo bekende priesterschap op aarde. Het Levitische priesterschap, toegeschreven aan de stam Levi, met hoge priesters als Aaron en zonen van Aaron. Hoge priesters naar de orde van Aaron. Ja, besef dat de lezers van deze brief, de mensen aan wie deze brief gericht is, op dat moment alleen beschikken over het, wat wij nu noemen, het Oude Testament. Op het moment dat deze brief geschreven wordt, is er nog geen Nieuw Testament. Het Oude Testament is bekend. En daar zijn mondelinge getuigenissen overheen gekomen, bijgekomen. Van apostelen, discipelen. En er is al een enkele brief van Paulus rondgegaan. Maar of het deze mensen bereikt heeft, is natuurlijk onduidelijk. Deze brief heeft hen wel bereikt. Ze zijn tot geloof gekomen in Jezus Christus. Ze hebben dat blijde evangelie wat hen gepredikt is door apostelen en discipelen ontvangen. En ze hebben er geloof aan gehecht. Ze hebben zich bekeerd. En ze erkennen, ja, Jezus is die door God al zo lang beloofde Messias. Wat mooi om tot die erkenning te komen. Ze zijn opgevoed met de wet, de Torah, met de psalmen, de profeten, de geschriften. Ze hebben een Joodse achtergrond, de lezers van deze brief. En ze kennen die bestaande tempeldienst, die bestaande priesterdienst. En dan komt daar dat nieuwe, dat andere priesterschap. En daar hebben ze toch wel wat moeite mee, vertrouwd als ze zijn met het bekende. Ja? Die omzetting van oude belofte naar nieuwe belofte. Die omzetting van die schaduwbedeling, wat dat hele oude verbond, wat zij zo goed kennen, blijkt te zijn, naar een nieuwe hemelse bedeling. Het valt niet mee om die stappen te maken. Ze hebben moeite met dat nieuwe denken, met de verdere, steeds doorgaande vernieuwing van hun denken. En daarmee niet alleen de vernieuwing van hun denken, want daar gaat het niet alleen om, de vernieuwing van hun leven. Nou, neem ze dat eens kwalijk. Neem ze dat eens kwalijk. Vandaag de dag hebben nog steeds veel gelovigen daar moeite mee. Om uit dat oude denken los te komen en mee te gaan in een verdere vernieuwing van hun denken en leven. Ondanks dat er nu wel een Nieuw Testament op schrift staat. Ondanks dat er al jaren uitleg is gegeven over de beloften en bedoelingen van God. Ja, je komt het nog steeds tegen. En niet alleen in kerken en kringen, maar ook in het volle evangelie. Misschien heel dichtbij. Misschien merk je het bij jezelf ook wel eens. Dat je toch wat moeite hebt om, waar je al zo lang mee vertrouwd bent geraakt en bent, om daar het nieuwe voor in de plaats te stellen. Om gewoonten in je leven los te laten en de vernieuwing van je leven verder te beleven. Ja, daar kun je ook zelf nog eens tegenaan lopen. Vandaag, 2024. En dan speelt er natuurlijk veel meer mee dan het niet zozeer begrijpen. Het al dan niet begrijpen. Want dat doen we vaak wel. Vernieuwing van denken en vooral vernieuwing van leven is geen zaak van verstand of intellect alleen. Dat gaat veel verder. Het gaat om je leven. Om wat Jezus daardoor zijn woord en geest in wil bewerken en kan bewerken. Ja, het gaat nog veel verder. Want als je goed begrijpt waar Jezus naartoe werkt, lijkt dat voor velen in deze tijd onhaalbaar. Het is voor ons wel in beeld gekomen, maar voor velen is het eigenlijk nog buiten beeld gebleven. En dat wordt ook door geestelijke vijanden buiten beeld gehouden. Het wordt je onmogelijk gemaakt om te gaan beantwoorden aan de bedoeling van God. Om je bestemming te bereiken. Wat is dan zo nieuw aan dat nieuwe verbond? Is het je opgevallen? De Hebreeënschrijver heeft het in het gedeelte wat ik heb voorgelezen 2 keer genoemd. Welk woord valt je dan op? Goed meegelezen, ik ga je niet overhoren hoor. Ik laat je dus nog even zien. Had het Levitische priesterschap in vers 11 de volmaaktheid gebracht? Volmaaktheid? Had het Levitische priesterschap de volmaaktheid gebracht, dan was het niet meer nodig geweest te zeggen dat er een andere priester zou worden aangesteld. Het oude verbond spreekt niet over volmaaktheid, maar het nieuwe wel. En in vers 19 komt het nog een keer. De wet heeft trouwens in geen enkel opzicht die volmaaktheid gebracht. Ja, dat kunnen we constateren. Daar kunnen we amen op zeggen. Maar nou verder. Ja, de volmaaktheid. De wet De wet leidt niet daartoe. Het gebod en alle prachtige instellingen van Mozes brengen mensen daar niet toe. Nee, het gaat in het oude verbond om iets anders. Wel om iets heel moois. Om rechtvaardigmaking. In het oude verbond wil God mensen hun zonden vergeven. En zij mogen God naderen. Waar? Op de plaats waar God zich wil openbaren. In zijn tempel in Jeruzalem. Daar mogen ze vrede en zegen ontvangen. Prachtig. Die mogelijkheden zijn er. Ook al in het oude verbond. Voor de komst van Christus. Door het brengen van offers mogen mensen verzoening bewerken voor hun zonde. Door de dienst van priesters en hoge priesters wordt die verzoening hun deel. En in die tempel ontvangen ze genade. Ontvangen ze vrede. Mogen ze God naderen en kunnen ze zingen en feest vieren in de voorhof. Ja, rondom die tempel waar de Heer wil wonen en woont. Als je erover nadenkt, wat een genade biedt God zijn volk in die tijd. En wat een heerlijke belofte geeft hij de mensen van zijn volk als hij door profeten die komst van die Christus aankondigt. De komst van het werk van de Messias en het werk van de Messias in het vooruitzicht stelt. Daardoor kunnen mensen ook in die tijd als gerechtvaardigde mensen leven. En mogen ze die verdere openbaring van heil en genade beleven. Die hoop op dat betere mogen ze zich toe-eigenen. De wet heeft die volmaaktheid niet gebracht. Wel is daar al een verkondiging van een boodschap die hen op iets beters richt en hen naar dat betere doet verlangen. Die hoop op dat betere is aanwezig in het oude verbond. En een groot aantal mensen leeft dan ook in die verwachting. Leeft met hoop op Christus in de verwachting van zijn komst. De Hebreeën schrijver noemt in hoofdstuk 11 een aantal van die geloofshelden. Mensen die in hun leven, in de tijd voor Christus, geweldige dingen met God hebben beleefd. Heerlijke dingen hebben gedaan. Prachtige dingen hebben mogen zeggen. Ja, geweldig, het kan. Maar doen ze het allemaal? Leeft het hele volk in die verwachting? Leeft het hele volk vanuit die rechtvaardigmaking? Verwacht het hele volk de komst van de Christus? Concreet? Helaas niet. We kennen de verhalen. En dan kun je wel eens zeggen, jongen. Mensen toch? Ja. Ja, ook in die tijd van het oude verbond zit de vijand van God en mensen niet stil. Ook dan is er op uit om wat God dan gegeven heeft te bedekken en bij mensen vandaan te halen. Hij zit er bovenop, zodat die genade die er is, die vrede die er kan zijn, niet wordt ontvangen, niet wordt beleefd. Jesaja zegt op een gegeven moment, dit volk eert mij wel met de lippen, maar hun hart is verre van mij. En dat merkt Jezus ook als hij op aarde leeft en op aarde rondgaat. Wel, bekendheid met de schrift, met de wet, met de profeten, met de psalmen, geschriften. Wel, die eredienst met de lippen, maar het hart, het leven, beantwoordt er niet aan. Ja, die tegenwerking in het oude verbond gaat onverminderd door in het nieuwe verbond. Ook na de komst van Jezus gaat dat rijk der duisternis gewoon door. En misschien nog wel heftiger dan toen. Door de komst van Jezus is daaraan niets veranderd. Die tegenstand is onverminderd groot. Ook al heeft Jezus dat hele rijk van Satan en dood ontwapend, openlijk tentoongesteld en over hen alle gezegevierd. Wat een heilsfeit is dat toch, wat Jezus in zijn leven gedaan heeft. En op grond van dat heilsfeit wil Jezus de mensen die tot hem komen in het nieuwe verbond, mensen die in hem gaan geloven, op zijn evangelie ingaan, zicht geven op die werkingen in dat rijk der duisternis. En op basis van zijn overwinning ook hen macht geven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de hele legermacht bestand te raken. Om zo nog meer vrede te bewerken, nog meer zegen te geven dan in die tijd van het oude verbond waarin dat maar mondjesmaat mogelijk was. Dat meerdere wat Jezus heeft gebracht in zijn leven en bediening geldt trouwens ook voor die rechtvaardigmaking zelf. In het oude verbond telkens weer opnieuw dat offer brengen. Iedere keer weer naar die tempel toe. Iedere keer weer dat geloof oppakken dat je door het brengen van dat offer vergeving ontvangt en verzoening van God mag ervaren. Steeds weer geloven. In het nieuwe verbond hoeven we niet elke keer weer opnieuw een offer te brengen. Want Jezus heeft voor ons allen eenmalig dat offer gebracht. Dat voldoet voor de zonde van alle mensen, van alle tijden. Al jouw zonden kunnen daardoor vergeven worden. Maar daar moet je wel in geloven. En ook daarin is het zaak om steeds weer te geloven. Niet denken van nou, ik heb geloofd in mijn vergeving van zonden. En als ik er nou nog een keer één doe, nou dat zal er dan wel bij horen. Nee, blijf leven vanuit vergeving. Blijf leven vanuit het volle zicht op het werk van Jezus Christus voor jou gedaan. Jij mag als een rechtvaardige voor Gods troon staan. Ja. Jij mag voor Gods troon staan. Nou, dat konden ze niet in het oude verbond. Alleen die hoge priester mocht eenmaal per jaar dat heilige der heiligen binnen en dan voor die ark, beeld van Gods troon, de verzoening brengen voor het hele volk. Als jij geloof hecht in Jezus, ingaat op zijn woord, dan worden jou niet alleen jouw zonden vergeven, maar word jij door Jezus uit de macht van de Satan overgeplaatst in het rijk van het licht. Krijg jij een plaats in hem. Dat is niet een plaats op aarde, maar dat is een plaats in de hemelsferen. En mag jij met hem vlak voor Gods troon staan, opstellen. En vanuit die heerlijke nieuwe werkelijkheid in de hemel leren leven. Geweldig! Het is ons bekend, we horen het al jaren, maar als je er goed over nadenkt, dat jij vanuit jouw moeite en zorgen door Jezus geplaatst wordt in het volle licht voor Gods troon. Dat je daar mag staan. Dat je daar mag leven. Van daaruit alles mag doen wat er te doen is. Geweldig. En dan mag je op die plaats ook nog eens in je leven met de Heer groeien. Vanuit het kindschap Gods, waar je geplaatst wordt als je aangenomen wordt door Jezus en voor Gods troon geplaatst wordt, naar een volwassen, volmaakte zoon van God. In hem, met hem en door hem tot volwassenheid en volmaaktheid uitgroeien. Het kunnen termen zijn voor je. Een bekende frase. Een lering waar je ja tegen hebt gezegd. Maar beleef je het? Concreet. Nu, vandaag. Morgen. Wat een genade wordt ons geschonken. Onvoorstelbaar rijk. Eindeloos groot. Genade ruimschoots voldoende voor ieder van ons om uit al het oude weg te trekken, het nieuwe binnen te gaan en het volwassene, het volmaakte, onze bestemming daadwerkelijk te bereiken. En daarin alle geestelijke tegenstand die je onderweg tegenkomt te overwinnen. Wat een diepe vrede kun je beleven, nu al. In het je verzoend weten met God. In die eenheid die je met Christus mag beleven. In die doorwerking van woord en geest naar binnen toe. En van binnenuit naar buiten tredend. Oh, wat een zegen geeft God ons in Christus. Met allerlei geestelijke zegen in de hemelsfeer. Ja, je weet precies waar het staat. Maar beleef je het? Daar gaat het om. Ga je erop in? Werk je ermee? Als je merkt dat je iets tekort komt, ga je dan op zoek. Heer, nu heb ik uw genade, uw vrede, uw zegen nodig. Spreek maar, ik wil handelen naar uw woord. En dat reikt dus veel verder dan in die tijd van het oude verbond. En dat was al zo mooi. Het voert je veel hoger. Hoog en hoger voert de weg ons. Ja! Maar niet automatisch. Wij kunnen God veel dichter naderen dan in het oude verbond. We hebben al eerder in hoofdstuk 6 vers 19 gezien dat dit rijk voorbij het voorhangsel. Wij mogen als het ware vlak voor de troon komen te staan. Dat voorhangsel is er niet meer. Als we het heilige van de tempel binnengaan in de hemelse sferen, in Gods koninkrijk, dan is daar geen afscherming meer. Dat voorhangsel is doorbroken door Jezus werk op Golgotha. Wij mogen vrij tot God naderen. Mensen beseffen het wel voldoende. Ik moet mezelf ook af en toe daarin tot de orde roepen van, joh, dat is allemaal niet gewoon hoor. Dat is geweldig. Leven zoals God het bedoelt. Het is mogelijk. We mogen het beleven. En daarin die verdere vernieuwing beleven. Ondanks de moeite die je misschien nog hebt. Vernieuwing beleven. Vernieuwing van denken, gedachten, verwachtingen, patronen, leven, gedrag en noem maar op. De Hebreeën schrijver houdt het zijn lezers voor. En vanmorgen wordt het ons voorgehouden. Het priesterschap van Jezus Christus voert ons op tot dat volmaakte leven voor Gods aangezicht. En eigenlijk zie je dat in het Oude Testament ook al. Want wat zegt God tegen Abraham? Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tot hem, ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Dat zegt de Heer tot Abraham. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Je ziet het erin. Het zit er helemaal al in. Alleen heb je het wellicht niet eerder zo al in dat nieuwtestamentische kader gezien. Het zit er van huis uit al in. En NBV-vertaling zegt, toen Abraham 99 jaar was, verscheen de Heere aan hem en zei, ik ben God, de ontzagwekkende. Richt je steeds weer naar mijn wil en leid een onberispelijk leven. Nou, die uitnodigingen zijn actueel. Die kunnen wij vandaag zo ter harte nemen. Richt je steeds weer naar mijn wil. Niet wat je zelf wil, richt je naar mijn wil. En leid een onberispelijk leven. Wandel voor mijn aangezicht, wees onberispelijk. Ja, oh. En Abraham heeft zich ervoor ingezet. Met de mogelijkheden van toen. Wij mogen er naar op ingaan met de mogelijkheden van nu. Deze oproep van God doet hij als hij met Abraham een verbond sluit. En in dat verbond opnieuw die belofte doet van de Messias. Ja, een verbond met God. En vanuit dat verbond die oproep beantwoorden. Dat die wil van God en naar dat woord van God handelen. Ja. En als dan bij de Horeb, bij de Sinaï, dat priesterschap wordt ingesteld, dan wil God daarmee eigenlijk zijn volk al iets laten zien van het komende. In dat priesterschap zie je al zoveel lijnen en betekenissen die er in dat hemelse priesterschap van Jezus Christus ten volle uitkomen. Dat oudtestamentische, levitische priesterschap is dus niet niks. Het heeft de volmaaktheid niet gebracht. Nee. Er is een andere hoge priester nodig om dat wel te bereiken. Ja. Maar je kunt het er al in zien. Die mensen, die Hebreeën, aan wie deze brief geschreven is, die zo bekend zijn met dat Levitische priesterschap, met die hele tempeldienst, kunnen daar al iets inzien van wat God feitelijk bedoelt. Het was een schaduw van de komende werkelijkheid. En een schaduw en een werkelijkheid zijn altijd met elkaar verbonden. Je kunt niet een totaal andere vorm in de schaduw zien als dat niet afgeleid is van de werkelijkheid. Wat is het grote verschil tussen de werkelijkheid en de schaduw? Een dimensie minder. Dat heb je in een foto ook. Je ziet iets prachtigs met diepte en hoogte en breedte en lengte. En zodra je het op een foto vastlegt, verdwijnt er een dimensie. Wordt het vlak. Je kunt dan wel die diepte herkennen, maar je moet dan wel goed kijken. Het mist een dimensie. En met een schaduw kun je een beeld vormen van de werkelijkheid, maar het is die werkelijkheid niet. Maar het zit er wel in. En wat probeert nou de Hebreeënschrijver? Om met alles wat bekend is over die schaduw meer zicht te geven op de werkelijkheid. Om nu je ogen op te slaan en zeggen: Heer, ik zie dit, ik ken dit. En u bedoelt dat. Heer, dan hoef ik daar niet in te blijven ronddolen. Dan mag ik die werkelijkheid van u binnengaan. Dan mag ik de werkelijkheid van uw koninkrijk voor ogen krijgen. In plaats van alles wat ik hier op aarde om mij heen en rondom me zie. En soms denk van, hoe moet het toch allemaal? In uw koninkrijk ligt het open. Is een werkelijkheid die mij omhoog voert. Een dimensie erbij. Geweldig. Met de komst van Jezus is er inderdaad iets beters in de plaats getreden van het bekende. Een nieuw priesterschap, een nieuw verbond, een nieuwe wet. Waardoor wij God nu werkelijk en heel concreet kunnen naderen. Voor zijn troon kunnen staan en wel dat volmaakte in bereik krijgen. En die Hebreeënschrijver wil in dit hoofdstuk en in deze hele brief zijn lezers meenemen. Vanuit dat bekende, dat bestaande, waar ze vertrouwd mee zijn, naar dat nieuwe, om hen daarin binnen te voeren. In die hoop op dat nieuwe, op dat betere. Meenemen in dat prachtige leven dat Jezus in zijn gemeente mogelijk maakt. Hij wil met hen en ook met ons door die moeite heen. Die moeite van het oude loslaten en het nieuwe aandoen. Want dat geeft moeite. Toen en nu. Hij wil met zijn lezers en ook met ons die volledige vernieuwing van denken ondersteunen, mogelijk maken, door allerlei mogelijke vragen antwoord te geven. En hij legt het hier zijn lezers uit. Nauwkeurig, met liefde, met geduld, met grote kennis van zaken, ingaand op alles wat ze weten, uitnodigend op wat ze nog niet weten, althans nog niet ten volle kunnen beleven. Je proeft het in dit hoofdstuk. Je proeft het in die hele brief. Kom, ga met mij, kom hogerop. Maak die stap. Blijf niet hangen in de schaduwbedeling. Kom binnen in de werkelijkheid, in die nieuwe werkelijkheid van Christus. Ga die nieuwe mogelijkheden zien. Niet alleen verstandelijk, ga ze beleven door ze te omarmen, door ze toe te passen, door eruit te gaan werken, mee te gaan werken en uit te gaan leven. Ga die hemelse vrede van God ervaren. Die kun je ervaren te midden van alle nood en problemen hier. Zie de mogelijkheden boven. Zie die open hemel die voor jou open staat, die de Heer steeds weer voor je opent. Benut al die geestelijke zegeningen waarmee de Heer jou dagelijks wil zegenen. Ja, maar verheug je dan ook. Verheug je in die nieuwe mogelijkheden. Steeds weer. Denk niet, ja, dat heb ik al vaker gehoord. Verheug je in dat nieuwe wat mogelijk is voor jou. Wat je misschien nog niet ten volle hebt kunnen beleven. Waar je moeite mee hebt, omdat het vaak zo ver weg lijkt te zijn. Want je zit er met je neus bovenop allerlei feiten van beneden. Nee, ja, oké, dat verandert niet. Het gaat erom, heb jij je oog gericht op de dingen van boven? Het is niet meer alleen voor Joden, zoals in het Oude Verbond. Niet alleen maar voor Hebreeën, mensen met een Joodse achtergrond. Ook voor jou. En zelfs voor mij. Open je hart voor Jezus. Wijd je leven aan hem toe. Heer, ik sta hier voor uw troon, aangenomen als uw zoon. We hebben het gezongen. Kom in die ruimte van God en leef. Ja, die uitnodiging klinkt vanmorgen en niet voor het eerst. Elke keer als we samenkomen, klinkt die uitnodiging. Maar wat doe je daarmee? Wat doe jij daarmee? Begrijp je tot welk leven de Heer jou roept? En geloof je dat de Heer het ook voor jou bedoelt? Geloof jij dat Hij dit volwassen geestelijke leven ook in jou wil bewerken? Geloof je dat? Ja. Ja. Denk het wel. Ja. Ja, of denk je van niet? Waar zijn we toch met elkaar mee bezig? Waar komen we wel eens in terecht? In een stukje apathie. Van, nou ja, ik kijk wel eventjes. Ik heb het wel naar mijn zin hier. Ik wacht verder maar even af. Ja, dan komen we er niet. Dan kom je er gewoon niet. Die werking van woord en geest is niet iets wat je passief kunt beleven. Dat zou je soms wel eens willen. Heer, verander me maar. Hier ben ik. Hé, er gebeurt niks. Nee. Mee. Ingaan op. Werken met. Vasthouden aan. Vastgeworteld. Gegrond in Gods woorden en beloften. Ja. Proef jij ook in deze brief iets van dat verlangen van de Heer. En het komt door de woorden van de Hebreeën schrijver tot je. Ja, die heerlijke mogelijkheden, Heer, geweldig. En ik blijf erop vertrouwen. Ik blijf erop geloven, in geloven. Want Heer, wij mogen daadwerkelijk als priester, onder leiding van Jezus, onze hoge priester, dat koninkrijk van God, die tempel, die hemelse tempel, binnengaan. Wij mogen die hemelse tempel gaan vormen. Wij mogen als een levende steen ons laten invoegen in de bouw van die dat hemelse huis van u. Heer, ik wil niet anders. Ja, je wordt ertoe geroepen. Je wordt ertoe in staat gesteld. God bedoelt het. God geeft het door zijn Zoon Jezus. En het wordt concreet als je op het woord van Jezus ingaat. Als je hem gelooft. Als je je in water laat dopen. Als je door hem gedoopt wordt in de Heilige Geest. En verbonden raakt van hart tot hart met hem. Dan geef je hem mogelijkheden en krijgt hij mogelijkheden. En kun je met hem elke dag in alle situaties, in alle omstandigheden, je blik richten op dat wat van boven is. Ja. Het gaat niet meer om een leven naar de wet en voorschriften. Het gaat om een wet die God heeft ingesteld. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Die wet van de zonde en dood, ja, daar hoef je niet veel van in te geloven. Dat beleef je wel als je geen vergeving vraagt. Door elke zonde wordt dat doodsklimaat weer gevestigd en zit je daarin vast. Maar zodra je weer vergeving vraagt en beleeft, dan kom je eruit. En mag je door in dat waar de Heer je toe geroepen heeft. Ik zet hem ook nog even in de NBV erop. Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Ik word dagelijks veroordeeld, zul je zeggen. Ja, ik ook. Die veroordeling gaat door. Die aanklacht van de vijand, die de broeders en zusters die voor Gods troon staan dag en nacht wil aanklagen, dat gaat gewoon door. Maar wie in Christus zijn, worden niet meer veroordeeld. Die veroordeling van de vijand heeft geen invloed als jij in Christus Jezus bent. Want de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft je bevrijd van die wet van die zonde en dood. Ondanks het feit dat je er nog niet bent en nog wel eens struikelt. En dat volwassen en volmaakte nog niet bereikt hebt. En de vijand wil het maar inpeperen. En het wordt niks met jou. Wat wil jij zeggen? Ik luister niet naar jou. Ik luister naar wat de Heer over mijn leven zegt. Heel simpel. Maar doe het, elke dag. Jezus geeft je ruimte om in de vrijheid van Gods koninkrijk te leven. Jezus geeft je genade om onberispelijk te leren leven in diepe verbondenheid met Hem. Hij is, we hebben het gelezen, ik zal het nog een keer laten zien. Hij is geen priester op grond van menselijke afstamming. Hij is priester door de kracht van zijn onvergankelijk leven. Over hem wordt immers verklaard, jij bent priester voor eeuwig, zoals Melchizedek. Dat onvergankelijke leven is verbonden met het priesterschap van Jezus Christus. En waar jij van Jezus leven ontvangt, door je geloof in hem, is dat onvergankelijk leven. Is dat eeuwig leven. En mag jij toetreden tot dat priesterschap dat bij dat onvergankelijke eeuwige leven hoort. Jij mag priester zijn met Christus. Door je doop in Heilige Geest zalft hij je daartoe. En mag je voor het aangezicht van de Heer staan en leven als priesters van God. Nogmaals, het gaat niet vanzelf. De weg die verder omhoog voert, gaat door strijd en moeite heen. Gaat soms door donkere dalen heen. En dan lijkt het alsof je weer helemaal beneden zit. Maar Jezus leidt je alleen maar omhoog. Maar het gaat door nare, moeilijke dingen heen. En dat is helemaal niet leuk. Als je denkt, oh, het leven met Jezus, allemaal leuke dingen. Ja, maar je moet wel door niet zo leuke dingen heen. Niet dat Jezus die op jouw weg legt, maar dat wordt door die tegenstander gedaan. En met die tegenstander heb je gewoon te maken. Hoe je het went of keert, je moet er doorheen. Jezus is er doorheen gegaan. Grandioos overwonnen. Wij mogen er doorheen gaan. En we zullen met hem tot diezelfde grandioze overwinning komen die hij al in zijn leven heeft bereikt. Ja, laat je niet intimideren. Oh, wat wil die vijand toch met zijn geweld jou intimideren. Jou teleurstellen. Jou vermoeien. Jij denken van, het wordt met mij niks. Of het wordt met ons niks. En moet je ons nou toch zien als klein groepje. Of, nou ja, allerlei dingen die hij zomaar op je bordje kan leggen. Nou, ik vertel je niks nieuws. En dan niet met de boze die om aandacht dwingt in overleg treden. Daarom treed ik met de boze die om aandacht dwingt, niet in overleg. Want voor ons is Jezus Christus en zijn woord de ware weg. Het is een lied. Maar wat een lied. Die liederen bevatten zoveel prachtige regels die zomaar opeens te binnen komen. Want liederen leer je vaak uit je hoofd. Die kun je zomaar hardop zingen. Doe het. Doe het. Zeker als daar regels naar boven komen waarvan je zegt, daar heb ik wat aan. Beleid het hardop. Zing het maar uit. En zo proclameer je de werkelijkheid van Gods Koninkrijk op dat moment in jouw bestaan. Laat die vrede en die zegen die elke dag voor jou bedoeld is vanuit Gods Koninkrijk niet aan je voorbij gaan. Velen hebben in het Oude Testament ervan gehoord, hebben zich opgesteld in de tempel, zijn trouw 3 keer per jaar naar Jeruzalem gegaan, zonder dat er iets gebeurde of veranderde. Jij mag een geloofsheld worden. Een geloofsheld van het nieuwe verbond. Door dwars, door tegenstand en moeite en allerlei zaken heen vast te houden aan. Heer, uw woorden, die zijn geest en leven. Uw beloften, ze zullen vervuld worden. Ik leef naar die vervulling toe, met u. Ja, Heer, en dan zal het in uw gemeente tevoorschijn komen, al is die gemeente nog zo klein en nog zo onopvallend op aardsniveau in het maatschappelijk opzicht. Dat telt niet. Wat is er in de hemel aan de orde bij u? Waar roept u ons toe met elkaar in deze tijd op dit moment? Dat is bepalend. Dat mag leidend blijven, leidend zijn. Jij en ik, als wij doorgaan op deze weg, handelen naar Gods woord, wandelen op zijn weg, leven naar zijn wil, dan gaan wij behoren en mogen we nu al behoren tot die mensen Uit welk land je ook afkomstig bent. Tot welk volk je ook behoort. Uit welke stam je ook bent voortgekomen. Welke taal je ook spreekt. Je mag behoren tot die mensen die in witte klederen en met palmtak in hun hand voor Gods troon staan en van het Lam. Ze staan voor Gods troon. Ik heb een samenvatting gemaakt van Openbaring 7 en 14 voor je. In witte kleren, met palmtakken in de hand. Daar hoor jij bij. Dag en nacht mogen zij als priester in de tempel zijn om hem te vereren. Niet uit eigen kracht, maar door de kracht die Jezus hen in hun leven geeft. Wat hebben zij te doen? Ze doorstaan de verdrukking. Wat volgt dat hij in Openbaring 7, Openbaring 14 wordt geschilderd door Johannes. Wat hij ziet in een visioen. Dat is een volk dat de verdrukking doorstaat. De grote verdrukking doorstaat. En daar met Jezus als overwinnaar uit de voorschijn komt. Door de kracht van dat onvergankelijke leven dat Jezus in hen geeft en bewerkt. Ze worden niet door hitte bevangen, staat er. Ze lijden geen honger, geen dorst. Waarom? Omdat het Lam hen hoedt. Omdat ze bij het Lam blijven. Omdat het Lam vooraan gaat. En in al hun behoeften naar Gods rijkdom heerlijk voorziet. Ze volgen het Lam. Ja, waar hij ook heen gaat. Waar hij ook hen doorheen voert. Door dalen, door moeite, door verdrukking, door strijd, door allerlei tegenspraak, door hoon en spot. Want het komt op je af als je dit vasthoudt, als je hiervoor blijft staan, als je hiervoor blijft leven. Zij volgen het Lam, waar hij ook doorheen gaat. Geweldig. En wat doen ze? Ze zingen een nieuw lied. Dat is niet nummer zoveel uit onze bundel, maar dat is, ze leiden een leven dat klinkt als een voortdurend, verder vernieuwend lied voor Gods troon. Ja, met je leven zing je dat lied. Het nieuwe leven bewerkt dat nieuwe lied. En ze worden onberispelijk. Dat is wat gebeurt. Daar is waar Jezus ons toe leidt. Dat is waar hij ons zicht op geeft en toe uitnodigt. En dan bereiken ze de top van de berg Sion en wist God alle tranen van je ogen. Dan pas, nu al, nog niet alle tranen. God is bezig om de tranen van dit moment van onze ogen te wissen. Om ons het verleden achter ons te laten. Om ons te richten op de dingen van nu en de toekomst. En als daar nieuwe problemen in zijn, wist hij opnieuw de moeite en de tranen, het verdriet wat je lijkt, waar je doorheen gaat van je ogen. En versterkt hij je naar hart en ziel, naar geest en lichaam. En zo gaat het maar verder. En aan het eind van de baan kunnen we zeggen, God heeft alle tranen van onze alle ogen afgewist. Ja, het gaat in vervulling naarmate de weg vordert. Zeker, zo werkt een belofte. Niet alleen maar aan het eind, je mag er nu al iets van beleven en steeds meer van gaan beleven. Dit laat Openbaring 7 en Openbaring 14 zien. Dat kon de Hebreeën schrijver destijds, op het moment dat hij deze brief schrijft, nog niet zijn lezers voorhouden. Want Openbaring is later geschreven dan deze brief. Wij hebben die brief. Wij hebben die Openbaring gewoon in onze Bijbel staan. Maar wat doe je daarmee? Kun je je verheugen in dit prachtige visioen? Zie je jezelf daarin staan? En wil je dat nu al beleven? Ga er dan op in. Laat die woorden van dat visioen maar tot je doordringen. Heer, dat bent u bezig te doen in mij, in ons. Geweldig. Heer, wat een genade geeft u in deze tijd. U heeft een verbond met ons gesloten. En het gaat toe naar een nieuwe volheid destijds. Zo goed als die geloofshelden in het oude verbond moesten toeleven naar de komst van de Messias, zo mogen wij in deze tijd toeleven naar de wederkomst van de Messias. Naar het ten volle openbaar komen van Christus in zijn gemeente. Het gaat gebeuren. Onze mega hoge priester Jezus Christus is dit bezig te bewerken in zijn gemeente. Laten we dan als gemeente van Christus, als gerechtvaardigde mensen in Christus, toeleven naar en als gezalfde priesters met onze hoge priester meewerken aan die verdere openbaring van Gods heil. Het lijkt soms met hele kleine stapjes te gaan, maar als de voortgang er maar in blijft, als je dat maar ziet in je leven, bemerkt in je leven en daar voluit in meegaat, zullen we dat doen? Als nieuwtestamentische geloofshelden. Zullen we die hemelse tempel verder met elkaar binnengaan? Zullen we onze God steeds dichter naderen en zo ten volle ingaan op die immens grote genade? Wat is daarop uw antwoord? Ja! En dat doen we met toenemend geloof, vaster wordend vertrouwen, in diep ontzag en grote eerbied voor Jezus, in volledige overgave aan de wil van God, met een hart dat steeds verder volstroomt met liefde van God en vanuit ook die wederliefde tot God en Jezus steeds duidelijker tevoorschijn komt. Heer, we zijn met u verbonden in de Heilige Geest. Geweldig. Ik aanbid u, ik maak u groot in mijn liederen, in mijn lofprijzing, in mijn gebeden, maar bovenal, Heer, in mijn leven, in mijn gedrag, in wie ik ben en in wat u voor mij bedoelt. Wij mogen zijn tot lof en eer van onze grote God. Halleluja. Amen. Ik stel voor dat we met elkaar een lied gaan zingen.